BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Een dikke lip, rode ogen, jeuk, niesaanvallen, diarree en benauwdheid. Als je ooit een allergische reactie hebt gehad, dan laat je het wel uit je hoofd om dat wat die reactie veroorzaakt ooit nog eens in je mond te stoppen. Maar dat is nou precies wat kinderarts en allergoloog Ted Klok wel doet. Hij zegt met zijn nieuwe behandelmethode 90% van de allergieën te kunnen genezen. 90%, Ted, dat is ongekend. Wat heb je gedaan toen je die resultaten onder ogen kreeg, toen het echt waar bleek te zijn?
Toen hebben we absoluut een feestje gevierd met het team. Mm-hmm. Met een grote taart, cashewtaart, speciaal voor dat doel gebakken. door een van de collega's.
Oké. Okay.
Absoluut.
Ja, voor we het over die droombehandeling gaan hebben, wil ik eerst wat meer begrijpen van allergie. Want ik heb het idee dat steeds meer kinderen tegenwoordig een allergie hebben. Klopt dat?
Dat klopt. Allergieën nemen al vanaf de jaren 60 toe. En de groei lijkt wel iets af te vlakken. Maar tegenwoordig is dat echt heel anders dan vroeger.
Ja.
En de vraag is hoe dat komt.
Ja.
Ik hoorde toevallig daar vorige week een fantastisch verhaal over van een professor die in Davos werkt. Mm-hmm. En die liet zien dat in de jaren 60 van de dienstplichtigen in Zwitserland bijna geen enkele man antistoffen maakte tegen pollen en voedsel. Mm-hmm. Dan heb ik het over IgE-antistoffen die je in het bloed kan aantonen en die de allergie veroorzaken. En als je tegenwoordig kijkt, heeft echt meer dan 30% van de volwassenen heeft hooikoorts.
Ja.
En ook best veel mensen een voedselallergie. En zijn verhaal was dat het grote verschil, die toename in allergie, komt doordat wij onszelf lek maken. We maken onze huidbarrière.
Pardon? Ja?
We maken onze huidbarrière kapot en we maken ons darmepithel kapot, waardoor dat wat vroeger buiten ons lichaam bleef, die pollen en ook grote eiwitten van voeding, dat die tegenwoordig veel makkelijker ons lichaam binnendringen en dat ons immuunsysteem er dan wat mee moet. Hè, ja. Want die komt vreemde eiwitten tegen. En als je dan pech hebt, dan wordt het een allergie.
Nou ja, dus onze barrières zoeken. Dus we moeten niet meer iedere dag onder de douche willen.
En veel minder zeep gebruiken. Ook voor de wasmiddelen geldt dat. En ook qua wat we eten verdient dat een hele kritische blik.
Ja. Wat zit daar dan in?
In voeding.
Wat veroorzaakt
emulsifiers dat noemde hij onder andere als een van de belangrijke middelen in voeding.
Emulsifiers, dus alles wat het mooi glad maakt.
Dat.
Ja, ja, ja.
Dat willen we graag. Hè? Dat het er goed uitziet en dat het lekker smaakt. Maar of het voor de darm heel fijn is, is een tweede.
Ja, maar goed, daar moet toch iets aan te doen zijn. Dat is een hele duidelijke oorzaak.
Behalve
de helft van je patiënten ben je straks kwijt.
Dat betekent dat alle grote concerns zich moeten gaan aanpassen, ja, en veranderen. En ik denk dat de geschiedenis al geleerd heeft dat dat heel erg langzaam gaat. Vooral als er niet per dat was ook zijn verhaal. Het is de combinatie van al die duizenden chemicaliën die we om ons heen hebben. Ja. Hè, dus het is een optelsom, terwijl per product zelf valt er niet zo heel veel schade aan te tonen. Mm-hmm. Ja, dus daar kan iedereen zich achter verschuilen.
Ja, zeg, en bij kinderen is het hetzelfde verhaal? Want die worden nog niet aan heel veel stoffen blootgesteld. Maar
nee, toch is het opvallend dat als je kijkt naar hoeveel kinderen eczeem hebben, dat vroeger ook veel minder was. Terwijl tegenwoordig wel tot 20% van de baby's eczeem heeft. Dus daar doen we ook iets niet goed met die huidbarrière van die baby's. Waardoor zij daar zoveel last van hebben.
Ja, we weten in ieder geval nu dat een allergie dus niet erfelijk is. Of bestaat dat ook?
Nee, je wordt er niet mee geboren met een allergie.
Nee.
Dat klopt, je wordt hoogstens geboren met een aanleg om een allergie te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En om eczeem te krijgen, maar je wordt geboren zonder voedselallergie.
Ja. Ja. Nu heb je uitgevonden dat ook al is een baby allergisch voor, ik noem maar wat, banaan. Veel baby's eten banaan. Dat je dat kunt verhelpen. Leg uit, hoe gaat die therapie van jou in zijn werk?
Wat wij doen is dat wij kinderen een jaar lang een kleine hoeveelheid van datgene waar ze allergisch voor zijn laten eten.
Mm-hmm.
En
maar ook aan denken, een theelepeltje per dag?
Ja, als het bijvoorbeeld over pinnen gaat, ja, is dat inderdaad een theelepeltje per dag. Dat is voldoende om het immuunsysteem op andere gedachten te brengen. Ja,
ja, ja. Zeg, en dat moeten de ouders natuurlijk doen. Die moeten dat inbrengen bij het kind, voeren. Kunnen de ouders daarna zelf dan die dosering ophogen en experimenteren met die hoeveelheid? Of is dat gevaarlijk en eng en niet te doen?
Ja, dat zelf ophogen, dat vinden wij wat gevaarlijk en eng. Ja. Hoe het in zijn praktijk gaat, is dat kinderen bij ons altijd eerst een voedselprovocatietest krijgen. Mm-hmm. En als ultiem bewijs dat ze een allergie hebben.
Ja.
Maar ook om te kijken, wat is de drempelwaarde? En de drempelwaarde is hoeveel van dat product, bijvoorbeeld van de pinda, is nodig om een allergische reactie te krijgen. Bij sommige kinderen is dat maar een hele kleine hoeveelheid. Een tiende pinda. Bij die kinderen gaan we nog minder pinda eerst geven.
Ja.
En komen ouders om de 2 weken naar het ziekenhuis om elke keer die dosering een beetje op te hogen. Net zolang tot we bij een dosering zitten van ongeveer 1 pinda. En daar gaan ouders een jaar lang mee door.
Ja.
En dat ophogen doen we in het ziekenhuis, omdat dat de momenten zijn dat een kind een allergische reactie krijgt. En dan is het prettig om zorgpersoneel om je heen te hebben.
En ja, want ik wou net weten, die allergische reactie, waar bestaat die uit? Want ik heb wel begrepen dat het gevaarlijk is, die allergie.
Nou, dat wisselt enorm per kind.
Ja.
Sommige kinderen
kan gevaarlijk zijn.
Kan gevaarlijk zijn, zo is het. En dat valt niet helemaal te voorspellen. In ieder geval voelen kinderen zich altijd uitermate beroerd. Want bijvoorbeeld helemaal onder de jeukende galbulten zitten is volstrekt ongevaarlijk, zeg ik als dokter.
Ja.
Maar dat kind heeft daar een heel ander idee over.
Ja. Jij beweert dat deze behandeling bij 90% van de kinderen effectief is. Op basis van hoeveel kinderen ben je tot dit percentage gekomen?
Op basis van 35 kinderen uit ons eigen onderzoek.
Mm-hmm.
Maar deze uitkomst verbaast me niet op basis van de onderzoeken die ons geïnspireerd hebben om deze studie te doen. En had ik eigenlijk ook gehoopt op deze waarde. Dus daarom durf ik wel te zeggen dat ik verwacht met grotere aantallen kinderen dat we nog steeds dit succespercentage gaan houden.
Ja, want je gaat je studie nu opschalen, heb ik begrepen, naar 250 kinderen, hè?
Klopt, want wat we nu hebben gedaan is een studie naar de veiligheid en de haalbaarheid.
Ja.
Daarvan weten we nu dat de therapie over het algemeen goed uitvoerbaar is bij deze jonge kinderen. Want dat hebben we nog geen eens genoemd volgens mij, maar we behandelen kinderen uitsluitend tot een leeftijd van 2 jaar oud.
Mm-hmm.
Alleen de hele kleine, dat is natuurlijk was een spannende exercitie. Maar nu dat goed blijkt te gaan, gaan we een hele grote groep in een gerandomiseerd onderzoek de therapie geven of de andere groep juist de therapie onthouden.
Mm-hmm.
Om te kijken hoe groot het succespercentage is.
Ja, en je verwacht daar toch ook 90%. Ja, dat weet je nog niet, dat ga je uitvinden. Het moet wetenschappelijk bewezen worden. Hè?
Zo is het daarom.
Ja. Zeg, en kun je nu zonder meer alle allergieën genezen of zijn er ook allergieën die niet te genezen zijn?
Nou, wij sluiten geen enkel vorm van voedselallergie uit van onze behandeling.
Mm-hmm.
Ook de zeldzamere komen aan bod.
Waar hebben we het dan over?
Bijvoorbeeld linzen. Dat is een relatief zeldzame. Het is altijd interessant waarom je voor sommige voedselproducten veel allergieën ziet en andere weinig.
Ja.
Maar bij ons krijgt iedereen een kans.
Ja, maar goed, als ik het goed begrijp, dan moeten ouders hun baby met een banaanallergie elke dag banaan of koemelk of pinda geven als het kind er allergisch voor is. Ja, willen ouders dat wel allemaal doen? Want het klinkt als een operatie die nogal afhankelijk is van de inzet van ouders en van hun kinderen. Dat levert dus volgens mij de nodige scènes op. Dus nogal heftig, kan het zijn.
En het levert de nodige ziekenhuisbezoeken op.
Ja.
Over het algemeen zijn het jonge gezinnen met 2 werkende ouders en een paar jonge kinderen die al redelijk aan de max zitten. En tegelijkertijd zie je een enorme motivatie bij ouders. Die zien dat hun kind naast het eczeem, waarvan ze hopen dat het kind daar overheen gaat groeien, een voedselallergie heeft. Mm. En als het dat bijvoorbeeld voor pinda is, dat de kans heel groot is dat dat levenslang is.
Ja.
Dat is best wel een harde boodschap om te realiseren.
Ja.
En als ouders dan horen dat er een kans is op een behandeling die dat nog kan veranderen, nou, zijn heel veel ouders echt tot heel veel, nou ja, wegen te bewandelen en heel veel inzet te plegen om dat doel te bereiken.
Ja.
En dat betekent dat wij vanuit Deventer mensen ook uit Haarlem, Amstelveen, Den Haag, uit Limburg, uit Groningen, ze komen overal vandaan voor het vorige deel van het onderzoek om die kans te pakken.
Niettemin lijkt het me heftig, hè, om je kind zo te zien. Die maakt je even heel erg ongelukkig. Hebben jullie ook psychologen bij de behandeling betrokken?
We hebben met de opstartfase van de studie absoluut psychologen laten meedenken. En gelukkig tijdens het onderzoek nog niet nodig had. Maar als dat. Het is wel een goed punt wat je aansnijdt. Want zeker als het gaat om. Als je een kind hebt van 1,5 of 2 die pinda niet zo lekker vindt, is het een enorme uitdaging hoe je dat erin krijgt. Ja. Je wilt ook niet een eetprobleem genereren. Dus dat is een wankel evenwicht wat we met ouders.
Dus je moet die pinda verstoppen.
Absoluut. Die gaat door de warme maaltijd. Wist je trouwens, Harmke, dat heel veel kinderen alles lekker vinden als je het maar door appelmoes doet?
Ja, dat weet ik.
Ei, pinda, noot, vis, maakt niet uit, met een beetje appelsoep. Ja. Appelmoes lusten heel veel kinderen dat. Maar ik heb ook een 1,5-jarige die alleen nog maar van het bord van zijn ouders wil eten. Want hij vertrouwt niet meer wat er op zijn eigen bord ligt.
Oh,
kijk, en dan denk je wel, oei, oei, oei.
Trauma voor zijn leven.
Nou ja, moet er wel op uitkijken. Ja. Ja.
Maar goed, ooit kan het hem worden uitgelegd. Ja. Want ik vraag me dan ook af, en eigenlijk suggereer dat ook altijd, een kind door al dat gedoe, dat goed bedoelde gedoe, dat hij misschien hele negatieve associaties heeft met eten, of krijgt met eten.
Ja, daar zitten we bovenop. En als dat de overhand gaat krijgen, dan moeten we stoppen. He, dus er is een klein gedeelte van de kinderen wat om deze reden stopt met de therapie, omdat anders een eetprobleem dreigt. En dat moeten we zeker niet hebben.
Ja. En kun je ook allergieën bij volwassenen genezen?
Helaas. Nee. Eigenlijk is de therapie die we doen niet zo spannend in die zin dat die al heel veel is uitgeprobeerd bij oudere kinderen en volwassenen. En dan zie je dat de allergie vrijwel nooit verdwijnt.
Nee, vreselijk. Kun je er overheen groeien?
Jonge kinderen met een koemelk- en kipeiallergie, die groeien er nog wel vaak overheen. Maar ook jonge kinderen groeien over een cashewallergie of een pindallergie bijna nooit spontaan overheen.
Ja, dus als ouders denken, oh, alsjeblieft niet, ik wacht wel tot het kind eroverheen groeit, dan zijn ze dus echt te laat voor jouw behandeling.
Dat is het lastige, ja.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Allergie lijkt onoverkomelijk. Je hebt het of je hebt het niet. Maar Ted Klok ontdekte dat je er wel degelijk vanaf kunt komen als je tenminste heel vroeg met zijn behandeling begint. Ja, je hebt onderzoek gedaan waaruit blijkt dat je bijna alle allergieën kunt verhelpen. En toen je dat allemaal had onderzocht en 1,7 miljoen had gekregen van ZonMW, stond er een publicatie in The Lancet, een wetenschappelijk toptijdschrift, over precies hetzelfde onderwerp. Andere wetenschappers waren je gewoon voor.
Nou, dat was precies de eerste gedachte toen ik de titel zag van die publicatie. Een collega attendeerde mij erop en ik dacht echt, kak.
Shit.
Ja, en het werd nog erger. Want dan lees je als eerste even, scan je het abstract van wat hebben ze gedaan. En vooral, wat is de uitkomst? Ze hadden allemaal kinderen met een pindallergie behandeld. Ik zag al snel dat ze het keurig volgens de regelen de kunst hadden gedaan. En hun langdurige tolerantieontwikkeling was in de hele groep was 30%. Helemaal niet mijn 80% of 90%.
Ja.
Dus ik dacht, nog een keertje, kak. Maar goed, dan ga je eens dat artikel rustig lezen. En wat bleek nou, zij hadden kinderen geïncludeerd die 1, 2 of 3 jaar oud waren.
Die waren dus
tot oud. Nou ja, tot de 4e levensjaar. En toen bleek dat ze vooral heel veel 3-jarigen in de studie hadden gestopt. En dat die 3-jarigen eigenlijk al te oud waren. En ze vooral, waar ze succes boeken, dat vooral bij de jonkies deden.
Ja.
Dus uiteindelijk was het een enorme bevestiging voor het werk waar wij mee bezig zijn.
Ja, die publicatie bevestigde jouw bevindingen.
Absoluut. Ja. Alleen zij hebben maar 10 kinderen onder de leeftijd van 2 jaar geïncludeerd. Nou, daar gooi je natuurlijk geen hoge ogen mee. Daar kun je geen harde conclusies aan verbinden. Dus eigenlijk is het vooral de weg plaveien voor het werk waar wij mee bezig zijn.
Ja, maar zij stonden in de Lancet, jij niet.
Nee, dan gaan wij een ander mooi tijdschrift straks opzoeken.
Ja, het meeste onderzoek naar allergieën gaat dus over pinda-allergieën, begrijp ik toch? Dat is niet voor niks, want ik heb wel begrepen ooit ook door verhalen in mijn omgeving dat het heel heftig kan zijn.
Ja, het is niet de heftigheid, want dat wordt vaak gedacht dat de pinda-allergie het meest heftig is.
Ja.
Een koemelkallergie bijvoorbeeld minder heftig, maar niks is minder waar. Koemelkallergie.
Oh ja.
Ook voor, ik ken kinderen met een adolescenten die van een druppel koemelk een levensbedreigende reactie krijgen. Dat is nog veel broeder, want in Nederland stoppen we bijna in alle samengestelde voedselproducten ook een beetje koemelk. Zuiver land als dat we zijn. Dus dat is wat je dan. De lijst die je dan niet kan eten is dan echt super lang. Dus alleen Pindaallergie is simpelweg een van de meest voorkomende allergieën. Vandaar dat daar veel onderzoek naar gaat. Ja. Maar bijvoorbeeld tegenwoordig is een cashewallergie al bijna net zo prevalent als pindaallergie.
Ik wou zeggen, wat is de ranglijst? Pinda's bovenaan?
Nou, op jonge leeftijd zie je ook nog heel veel koemelk, kippenei, maar dan die verdwijnen. Daar zijn meer kinderen die spontaan tolerant worden. En dan staan pinda en cashew bovenaan.
Ah ja.
Dat is trouwens wel aardig. Weet je hoe het komt dat die cashew zo toeneemt? Heeft alles met ons eetgewoontes te maken. En dat is wel aardig van de baby's van 6, 7, 8 maanden oud die ik zie met een cashewallergie. Daar durf ik tegenwoordig tegen die moeders gewoon te zeggen. Zeg ik, zo, jij houdt enorm van cashewnoten. En ze zeggen allemaal, ja, dat klopt. En dus dat zijn.
En dan zit het in de melk?
Nee, dan zit het aan hun handen. He, dus ze hebben een baby met eczeem.
Ja.
Vaak geven ze borstvoeding. En één moeder vertelt heel, heel mooi, elke middag zat ik tijdens de borstvoeding een bakje cashewnoten leeg te eten. En dat betekent dat er enorm veel sporen van die cashew op die eczemateuze huid van die baby komen, waardoor die zijn allergie oploopt.
Ja, goh. Waar moeten we nog meer aan denken? Waar moeten we nog meer op beducht zijn? Ja, ik heb die tijd achter me, hoor. Maar.
Nou, het is wel een aardige, want toen ik dat laatst uitlegde aan de moeder, die zegt dus, doordat ik zoveel cashews eet, heeft mijn kind nu een allergie. Eigenlijk had ik dat wel willen weten toen hij geboren was. Dan had ik er allemaal om kunnen denken. En ik vind dat wel een lastige, want je wil graag ook het leven een beetje onbevangen houden. He, dus moeten we al die ouders gaan instrueren dat ze allerlei dingen tijdelijk niet moeten eten als ze een kind met eczeem hebben. Nou ja,
van die eczeem afkomen. Niet te veel soppen, dat kind.
Misschien dat als eerste.
Ja, goed. Nou, nu ga je onderzoek opschalen naar 250 kinderen. Moeten al die 250 kinderen naar het Deventer ziekenhuis komen? Of doen er meer ziekenhuizen?
Nee, ziekenhuizen in Groningen, in Amsterdam en in Delft, die participeren. Dus we gaan dat zeker niet alleen doen.
Ja, de erkenning is er nu, hè? Dat is fijn. Maar wordt de behandeling ook vergoed?
Daar is deze subsidie voor. Omdat er nog geen vergoeding is, kunnen wij met deze subsidie het onderzoek doen en dus 250 kinderen de therapie geven. En als dan daaruit blijkt dat de therapie effectief is, dat is gelijk het verlengde van de subsidie, dan gaat er ook een vergoeding komen voor deze therapie.
Ja, want de verzekeraar spaart weer geld uit. Als we weten hoe we dit kunnen
voorkomen. Op de langere termijn is het absoluut kosteneffectief.
Ja. Wanneer verwacht je resultaten?
Ik denk dat ik over. Ja, ik schrik altijd van over hoe lang, maar ik denk dat het 3,5 jaar is.
Ja, dat is erg lang, want als er nou ouders luisteren met een allergisch kind van onder de 2 jaar, die hebben dus haast, die hebben dit gehoord, die willen ook zo'n behandeling voor hun baby, hoe komen ze dan bij jou?
Ik zeg altijd, de meeste kinderen met een voedselallergie, die lopen bij een kinderarts. En dan geef ik het advies als ouders geïnteresseerd zijn om even via hun eigen kinderarts contact met mij op te nemen. Dan kunnen we kijken of er voor dat kind plek is in de studie die gaat lopen.
Ja, want je bent bang voor horden ongeruste ouders? Er zijn heel veel kinderen die allergisch zijn.
Voor de vorige studie liep het ons eigenlijk al over de schoenen. En zonder dat wij ook de media opzochten. En dat hebben we bewust gemeden. Bang voor inderdaad een toename van verzoeken van ouders om de therapie te volgen.
Ja, wat een gedoe, hè? Met al die ouders die dus heel erg met dat kind zitten. Maar de boodschap moet zijn van minder wassen. Zorgen dat die huid heel blijft.
Ja, vind ik altijd. Heel veel ouders met een kind met eczeem vertellen me dat ze sinds kort neutraal wasmiddel gebruiken zonder parfums, et cetera. Zeg, dat is toch een goed plan, hè? Ik denk dan ook altijd, ja, dat zou wel een goed plan zijn. Daar is niet goed onderzoek naar. En ik durf nooit zo goed te zeggen dat iets heel goed is. Zonder dat ik wetenschappelijke evidence heb. Maar dat, na dat verhaal van die professor dacht ik, potverdorie, ik moet gewoon zeggen, je moet helemaal geen wasmiddelen gebruiken. Ook de neutraal versie niet. Maar ja, we houden toch ook wel van met z'n allen van een beetje schoon. Dus dat ligt een mooi dilemma.
Behoorlijk, goed. Nou, dus ouders niet doen, ga naar de huisarts, laat je door hem verwijzen. Niet naar Hans Klok, maar naar Ted Klok, want alleen hij kan allergieën laten verdwijnen. En wil je meer weten over het genezen van allergieën, kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. Dankjewel, Ted.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? In plaats van de buik opensnijden voor een operatie gebruiken we al decennia lang kijkoperaties. Patiënten lopen minder risico op infecties en kunnen sneller herstellen. Maar nu blijkt dat patiënten na zo'n kijkoperatie toch nog veel last kunnen hebben. Ja, Willem Mees, last van wat precies?
Ja, last van pijn, toch langer in het ziekenhuis moeten blijven dan gedacht. Pijnklachten na de operatie op gekke plekken. Mm-hmm. Eigenlijk van alles.
Ja. Ja. En hoe komt dat? Wat veroorzaakt die pijn?
Nou, we denken dus dat dat komt doordat het gas wat gebruikt wordt om de buik op te blazen, om de chirurg dus werkruimte te geven, dat gas eigenlijk op een vrij simpele, een vrij domme manier wordt aangebracht. De chirurg die stelt een gasdruk in die gewend is van zijn vorige operaties. En vervolgens wordt daarmee de buikholte opgeblazen. En ja, soms gebeurt dat met zoveel druk dat schade kan toebrengen of pijnklachten kan opleveren.
Dus is niet op de patiënt afgestemd?
Nee, het is niet op de patiënt afgestemd. Die apparaten zijn nog redelijk simpel.
Er staat Ik hoorde het woord fietspomp in dit verband.
Ja, eigenlijk is het een soort veredelde fietspomp. Die apparaten die stel je in op een bepaalde druk en vervolgens wordt die druk geleverd. Maar dat is natuurlijk heel erg verschillend per patiënt. Je kunt je voorstellen als je een pasgeborene moet opereren of je moet een patiënt opereren met obesitas en met overgewicht. Ja, dan is die druk natuurlijk totaal verschillend. En daar zijn we nu naar op zoek naar een oplossing die daar veel beter op de patiënt afgestemd druk kan leveren.
Ja, ik begrijp, de onderzoekers van de Erasmus Universiteit die hebben die fietspomp, laat ik het maar zo noemen, verbeterd, hè?
Klopt, ja.
Willem Mees van der Bijl is directeur van de IDE Groep Nederland en hij gaat deze Next Generation Insufflator, zo heet dat dan, verder ontwikkelen. Ja, wat kan die veredelde fietspomp wat de ouderwetse techniek dan niet kan en hoe doet die dat?
Ja, de afgelopen 6 jaar is eigenlijk aan het Erasmus MC een nieuwe technologie ontwikkeld. Samen ook met de Technische Universiteit van Milaan. En wat die doet, is die kan een aantal dingen. Hij kan aan de ene kant heel snel reageren op drukverschillen. Dus als de chirurg instrumenten inbrengt of er weer uithaalt. Dan kan je je voorstellen dat er wat gas ontsnapt. En dat die ruimte dus dan weer inzakt. Nou, ons apparaat kan heel snel daar die druk op reageren en afstemmen. Het tweede wat er gebeurt is, je kunt je voorstellen, als je geopereerd wordt, dan word je beademd. En de beademing, ja, die drukt natuurlijk de longen in en uit. En het middenrif drukt dan ook weer op die werkruimte, op de buikholte. Mm-hmm. En ons apparaat kan eigenlijk mee ademen met die beademing. En de laatste functie die we hebben is dat het apparaat eigenlijk bij aanvang van de operatie heel nauwkeurig de optimale druk per patiënt kan berekenen. Ja. Dus hij doet een kleine test. En dan voelt hij welke druk voor die patiënt de juiste druk is.
Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Wil je meer weten over deze veredelde fietspomp? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast. Wil je elke aflevering horen? Abonneer je dan op BNR Beter op de favoriete podcast-app. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend Spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. Dit is...
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.